Wij hebben dus gezien in de Jacobusbrief alvast, dat dus we moeten snel zijn om te horen en langzaam om te spreken. Wij moeten dus getrouw de Heere volgen, en want wanneer wij daar aan loslaten en we gaan zaken begeren of we worden jaloers of iets dergelijks, voor je het weet heeft de Satan heeft daar een voet achter of een vinger achter. En dan gaan we de fout in. En daar komt het heel kort op neer. Dan gaan we Jacobus 1 vers 21. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid. En neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat uw zielen kan behouden. Dit vers is het sleutelvers van Jacobusbrief. En aan deze boodschap is eigenlijk de hele brief opgehangen. Dus leg af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat uw zielen kan behouden. Een christen wordt hier dus aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat was het eerste deel al van deze brief. Hè? Maar hier komt het nog duidelijk naar voren. Onze eigen verantwoordelijkheid is dat alles wat bepaalt. Wie door de Heere is verlost, zal hem in daad en woord verheerlijken, want het ene is het vrucht van het andere. Johannes 3 vers 18, ik lees het voor. Kinderen, laten wij lief hebben, niet met woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. We gaan lezen Johannes 3 vers 18 tot en met 24. Johannes 3 vers 18 tot en met 24. Ik begin bij vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, en wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want dat ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verlicht zijn. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en hij vertoefde daar met hen en hij doopte. Doch ook Johannes doopte te Enon bij Salem, omdat er veel water was. En de mensen kwamen daar en lieten zich dopen, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Ik geloof dat ik nu eventjes fout zat. Het was 1 Johannes 3. Ik dacht al, dit komt niet bekend voor. Nou, doe dat nog. 1 Johannes 3, vers 18 tot en met 24. Kinderkens, laten wij lief hebben, niet met woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen, dat indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij de vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van hem al wat we bidden. Daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. En hieraan onderkennen wij dat hij in ons blijft aan de geest die hij ons gegeven heeft. Maar we lezen dus, indien ons hart ons niet veroordeeld, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. Hier is wel een kanttekening bij de plaatsen. Iemand die zijn geweten verschroeid is, die de Heilige Geest heeft uitgedoofd in zijn leven, Op een gegeven moment veroordeelt die zijn hart de persoon ook niet meer. Dus wanneer je in zonde leeft en zonde doet, dan is het best mogelijk dat je geweten je hart je niet meer veroordeelt. Maar dat wordt je dan duidelijk genoeg op een gegeven moment. Maar in een normaal, gezond geval is het zo, wanneer het hart ons niet veroordeelt, hebben wij de vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van hem al wat we bidden. Daar moeten wij dus de rekening mee houden, dat wanneer iemand dus, laten we het zo stellen, in zonde leeft, en op een gegeven moment zijn hart zo is toegeschroeid, veroordeelt het hart niet meer. Maar dat laat de levenswijze wel duidelijk zien hoe het dan zit. Jacobus 1, vers 22 en 23. En wees daders des woord en niet alleen hoorders, want dan zou gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die zijn gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt, want hij heeft zich beschouwd, is heen gegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Wie denkt dat alleen het horen van het woord voldoende is, die misleidt zichzelf behoorlijk. Alleen het horen van een boodschap van redding en verlossing, en dat dan voldoende vindt, die misleidt zich, want een mens kan een leven lang naar preken luisteren in een kerk. Een mens kan een leven lang zondags naar de kerk gaan, wel mij twee keer per zondag, uit gewoonte dan, en niet tot levend geloof in afhankelijkheid van de Heere God komen. Dus als je dus naar de kerk gaat, of naar een samenkomst gaat, en je zit er uit gewoonte omdat je per traditie heen gaat, of omdat je man of omdat je vrouw erheen gaat, en je komt niet tot een levend geloof, is dat eigenlijk totaal nutteloos geweest. Wanneer je niet persoonlijk tot levend geloof, tot overgave komt. Het zal je niet baten. Het is geen beloning van een leven lang naar de kerk gaan om dan in de hemel te komen. Om dan als het ware, al kwam ik maar net over de drempel, zeggen ze wel eens een keertje. Dat is de garantie niet. De garantie is een wedergeboren mens. Bekering. Toegeven dat je zonder de Heer Jezus Christus niet kan leven. Ik heb het hier al vaker verteld. Feiker ter Velde had vroeger een heel lang geleden, had Feiker ter Velde op tv bij de EO het programma God verandert mensen. En Feiker ter Velde heeft een keer geschreven in het Zoeklicht, meen ik, of in een ander blad, dat een vader en een zoon zaten te kijken. En toen zegt die zoon op een gegeven moment, na een uitzending, moeten wij ons niet bekeren, vader. En toen kreeg zoon lief een draai om de oren. Toen zei vader, nee, dat is voor zondaren, want wij zijn gedoopt. Dus dat betekende heel eenvoudig, die man had het helemaal niet eens begrepen waar ze naar gekeken hadden. Nou, zo is het leven, je kunt je hele leven naar de kerk sjouwen, je kunt doen wat je wil, maar als je niet op je knieën geweest bent, als je niet je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven, ben je voor even verloren, ondanks alle vroomheid. En dat is dan een dader van het woord, die dan doet wat de Heer gezegd heeft. Dan gaan we naar Jacobus 1 vers 25. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid en daarbij blijft, en niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Dat dit hier gezegd is, Jacobus schreef voor de Joden, de Joodse leiders, de Farizeeën, de rabbies, die hadden de wet totaal vervormd. Het was dus een onherkenbaar gemaakte wet, zo had de Heere God het bedoeld. En vaak werd het ten eigen voordelen uitgelegd. Zelfs financieel voordeel. En het moest op slaagse wijze gevolgd worden. Want we pakken nu Markus 7, vers 8 tot en met 13. Wil Thea het lezen? Markus 7, vers 8 tot en met 13. Ja, inderdaad. Had Jan een. Zie je?
Markus 7, vers 8.
Nee, Markus 7, vers 8 tot en met 13.
Ja,
Ja. Gij verwaarloosd het gebod Gods, daar begint het mee.
U houdt vast aan de traditie, maar aan Gods opdracht denkt u niet. U schuift Gods gebod gewoon aan de kant en zet uw traditie ervoor in de plaats. Mozes, de dienaar van God, heeft bijvoorbeeld gezegd: heb respect en waardering voor uw vader en moeder. Wie kwaad spreekt van zijn ouders, moet sterven. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Je hoeft je ouders niet te verzorgen als je tegen hen zegt dat je heel je bezit aan God wilt geven. Hiermee zegt u eigenlijk dat niemand zich iets van Gods woorden hoeft aan te trekken. Maar u eist wel dat iedereen doet wat uw traditie zegt. Zulke soort dingen doet u wel meer.
Ja, nou, dit betekent dat wanneer een mens zijn bezit, een offergave van maakt en het aan de tempel geeft, aan God geeft, staat daar geloof ik, hè, en aan de tempel schenkt, hoef je je ouders niet te onderhouden, want het is korban, staat in onze vertaling. Met andere woorden, geef je spul maar aan de tempel en laat je ouders maar aan hun lot over. En er was toen nogal wat, en dat is in Arabische landen nu nog zo, en in Oost-Europese landen, daar zijn de kinderen, zijn de levensverzekering voor de ouders. Om de ouders op hun oude dag nog te verzorgen. En dan zeggen de fariseeën, nou, als je zegt, dit is een gave gods, dit is korban, dan hoef je dat niet aan je ouders te besteden, dan besteed je het maar aan een tempel. En hij komt erachter weg, dan besteed je het maar aan ons. Want die fariseeën waren stinkend rijk. Nou, zo hadden zij de wet vervormd. En de wet drukte dan ook als een verstikkend juk op de mensheid in Israël. Want in Handelingen 5, vers 10 lees ik dan: nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen? Dat was dus waar dus het eerste apostelconvent in Handelingen 15. Daar zie je dus ook dat er wordt gezegd, dat kunnen wij niet dragen. En dan lezen wij in Matthäus 23, en dat is een heel lang eind, en dat zal ik een stuk uithalen. Matthäus 23, dat gaan we niet helemaal lezen. Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende: de schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Dat sloeg op hetgene wat je zo pas dus gehoord hebt, hè? Dat zij de wet aanpasten. Alles dan wat zij u zeggen, doe dat en onderhoud dat, maar doe niet naar hun werken. Want wat ze zeggen het wel, maar doen het niet. Ze binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen ze met hun vinger niet verroeren. Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, en ze houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen en van de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden. Gij zult u niet rabbi laten noemen, want één is uw meester en gij zijt allen broeders. Gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw vader. Hij die in de hemel is, laat u ook geen leidslieder noemen, want één is uw leidsman, de Christus. Maar wie onder u de grootste is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En al wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Maar wee uw schriftgeleerden en fariseeën, gehuichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en tracht er niet binnen te gaan. Laat gij niet toe daarin te komen. Dit lezen we dus, dat die fariseeën zelf eigenlijk ongelovige mensen waren. De wet goed uitlegden heel vaak, wat alleen wat hun paste, dat hebben ze vervormd, hebben we gelezen. maar zelf helemaal niet naar die daden, zelf helemaal hun daden daar niet naar waren. En zo moet een christen, ik heb hier meer dingen gelezen, dat wij dus, gij zult u niet rabbi laten noemen, want één is uw meester en gij zijn allen broeders. Daarom zeg ik ook nooit dominee tegen een voorganger, ik zeg altijd meneer of iets dergelijks. Nee, zo simpel ligt dat. Maar ook onze eigen broeder voorgangers mogen zich niets aanmeten. Want we hebben maar één die de meester is, dat is de Heer Jezus. Goed, Jacobus 1 vers 26. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Nou, Jacobus die zegt dat maar even. Dus je meent godsdienstig te zijn, je houdt je tong niet in toom, hetzij in boosheid, hetzij in laster, hetzij in doorkleppen van geheimen, die misleidt zijn hart en zijn godsdienst is waardeloos. Andere woorden, is ook een vlakker. Dan pakken we een keer de psalm, wat we nooit doen. Psalm 24, vers 4 en 5. Psalm 24, vers 4 en 5. Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert, die zal van de Heere een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat betekent dat we de Heere wel gevallig zijn wanneer we zuiver van hart zijn en rein van handen. En dat de ziel zich niet op valsheid richt. En valsheid kan betekenen dat we eerzuchtig zijn, maar kan betekenen dat we stelen of iets anders allemaal doen. Alles wat dus niet op de weg is van oprechtheid is valsheid. En dan kunnen we nog zo vroom zijn, maar wanneer ons hart daar op, niet gericht is op de zuiverheid van het hart, dan is het dus fout. En wie het wel goed doet, die zal van de Heere een zegen wegdragen. En ik zal Psalm 34 vers 14 en 15, dat is een klein stukje verder. Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog. Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. Dus bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog. Als je het nagaat, je pakt een concordantie en wij doen het wel met de computer dan, en je zoekt wat bepaalde woorden op, dan moeten jullie eens kijken hoe vaak laster, leugen en bedrog, of oorfluisteren, of hoe die termen ook maar heten, hoe vaak het in de Bijbel voorkomt. Dat is denk ik de grootste waarschuwing die je in de Bijbel vindt. He, leugen, bedrog, liegen, al dat soort dingen meer. Nou, hiermee is eigenlijk alles gezegd. De psalm is dan natuurlijk wel oud-testamentisch. Maar een christen kan zich daaraan spiegelen wat er gelezen is. Dan gaan we het laatste lezen. Jacobus 1 vers 27. Zuivere en onbevlekte godsdienst van God de Vader is omzien naar weduwen en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Dus zuivere en onbevlekte godsdienst van God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Dat was in die tijd in Israël, was dat natuurlijk heel belangrijk, want de weduwen en wezen die kwamen heel krap erbij langs. Die hadden geen kostwinder meer, die hadden geen, en er stierf nogal eens iemand op jonge leeftijd met allerlei ziekten en dergelijke. De weduwe en wezen die hadden het moeilijk en daar moest naar om worden gezien. En je ziet ook wel dat er op een gegeven moment ook collecten worden gehouden voor de gemeente in Jeruzalem vanwege de armoede van de leden daar. Maar, en dat wil ik vanavond als laatste zeggen, wie het nieuws een beetje volgt en een beetje diep nadenkt, die ziet dat wanneer je christen bent, het leven aanmerkelijk moeilijker gaat worden. Dag na dag. De VVD heeft bijvoorbeeld gaat in de vergadering neerleggen dat fundamentalisme moet verboden worden. Scholen die dus een bepaalde geaardheid niet accepteren, die scholen hebben ook geen recht van spreken meer straks. Het komt hierop neer wanneer je goed leest wat dus de VVD van plan is te bespreken in hun eigen vereniging eerst nog. Dat straks wanneer je christen bent en je wijst bepaalde zaken af. En het hoeft helemaal niet die grote levensvragen te zijn die steeds naar voren worden geschoven. Het zijn seksuele geaardheid of dergelijke. Maar straks krijgen we ook dat wanneer wij dingen niet accepteren omdat de Bijbel ons dat afwijst. Een van de grote dingen is een chip in je hand. Ik weet niet of wij het mee zullen maken, maar ik denk het niet. Maar dat soort dingen, zaken die die richting ingaan en wij weigeren, dan zijn wij fundamentalisten. En als je achter Israël staat, ben je al fundamentalist. Dus het betekent gewoon dat ook voor ons de armoede of de druk of de dergelijke ook naar voren komt. En dat weduwen en wezen van ons of wij zelf ook wel eens aan de bedelstaf kunnen raken. Dat denken we niet bijna, we zijn ontzettend bevoorrecht hier. Maar ga naar China, ga naar het Oostblok, of ga naar een Arabisch land, als je daar christen bent, dan ben je ongeveer nog erger dan een paria. Je hebt geen recht op rechtspraak, je hebt geen recht op medische verzorging in veel landen, je hebt nergens recht op, want je behoort niet bij hun. Het zij Grieks-Orthodox niet bent, of je bent geen moslim, of je bent juist wel christen, en het communisme verbiedt dat dan. Christenen krijgen het moeilijker, alleen we hebben het nooit willen zien. Want we hoeven het niet te zien. Maar nu de wereld moeilijker wordt en de tijden worden moeilijker en de natuur is in de war, zijn straks de eerste zondebokken in deze wereld, dat zijn de Joden en dat zijn de christenen. En dan wordt het heel belangrijk, hè, Jacobus zegt hier dus, mijn broeders, ik heb gelezen dus dat weduwe en wezen dus verzorgd moesten worden, daar komt het kort op neer. Maar dat wij het zelf moeilijk krijgen, dat we op elkaar moeten letten straks. Want het zal alleen maar erger worden en de zondebokken zullen de christenen zijn. En als wij dan ook weer onderling verdeeld zijn, wie zal ons dan nog redden? Want daar moeten we goed over nadenken. En ik zeg wij, dan bedoel ik niet deze groep die hier zit, dan bedoel ik gewoon het christendom in Nederland. Als wij bekvechten van met de ene gemeente is beter dan de andere gemeente. En ik hoorde dat de ene gemeente wilde niet naar een film in Drachten om een andere gemeente er ook al zat. Daar zijn we naar Leeuwarden getrokken. Allebei naar een zware occulte film, maar een ander verhaal. Dat was die Jezusfilm toen destijds. Maar men gunt elkaar het licht in de ogen niet. Wij zijn hier geweest. Men was verontrust dat wij dus aan de weg timmerden. Maar het komt hierop neer, de tijden worden moeilijker. En we zullen naar elkaar moeten omzien. En komt iemand in de knel, we zullen met elkaar moeten zorgen dat alles op zijn rails blijft. En daar wil ik vanavond bij laten.